Is het van je hoofdstuk 1 waar we het eerste gedeelte besproken hebben?
Waar de Heer aankondigt
in vers 3, om uw geheugen op te frissen. In hoofdstuk 1, vers 3, ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen des hemels en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En onder dit land wordt verstaan volgens het volgende vers. Juda, of gewoon Judea, zoals het hier Grieks dan kennen. En de inwoners van Jeruzalem. Het gaat dus om een oordeel wat aangekondigd wordt over het land als zodanig. Het land van Israël, om het maar eenvoudig te zeggen. En het houdt inderdaad in dat heel de bevolking van het land zal worden uitgeroeid. Dat is tenminste wat hier sterke woordingen gezegd wordt. En hoewel deze woorden ongetwijfeld op een of andere wijze van toepassing gebracht werden op de dagen van de verovering en vervolgens verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar. En hoewel die woorden dus van toepassing zijn op de dagen aan het begin van de zogeheten Babylonische ballingschap, waarbij de bevolking van het land werd weggevoerd, moet toch vastgesteld worden dat toen deze profetie niet echt vervuld geworden is, niet in de volledige zin van het woord, want toen bleven er wel degelijk inwoners in het land achter. Daarom staat er ook dat deze profetie uiteindelijk van toepassing is op wat genoemd wordt de dag des Heren. Dat is vers 7. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, Heren, want de dag des Heren is nabij.
De Heer heeft een slachtoffer bereid, enzovoort.
En het is natuurlijk zo dat deze term dag des Heren door heel de Bijbel heen, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, slechts één betekenis heeft. En dat is niet de eerste dag van de week, niet de zondag, zelfs niet de Sabbat. Maar de term dag des Heren is heel de Bijbel door van toepassing op de periode waarin de Heer zelf orde op zaken zal stellen. Niet alleen in Israël, hoewel afhankelijk hier slechts over Israël gesproken wordt, maar zelfs in heel de wereld. Eigenlijk komt de term aardig overeen met wat we elders zouden noemen het oordeel over de volkeren, of gewoon het oordeel God over de levende mensheid. Dat is niet op de jongste dag, maar in tegendeel, meer dan 1000 jaar daarvoor. Het gaat over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden, opdat de Heer zelf, de Zoon God, maar tegelijkertijd ook de Zoon David, zijn koninkrijk zal oprichten op aarde. En daartoe zal hij inderdaad al de volkeren aan zich onderwerpen. En dat gebeurt inderdaad voor een belangrijk deel met geweld. Ja, maar anders gebeurt het sowieso niet. Mensen willen niet luisteren, willen zich niet aan de Heer onderwerpen. Dus de Heer zal inderdaad geweld gebruiken om dit te bereiken. Het zijn de dagen die we ook kennen als de dagen van de grote verdrukking, want daar komt het tijdelijk op neer. Waarbij inderdaad verdrukking komt over de volkeren der aarde, te beginnen bij Israël, maar waarin overigens ook het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren, want dat heeft natuurlijk alles mee te maken. De details daarvan ga ik nou niet in. We gaan maar om het beginsel dat deze dag des Heren, die hier in vers 7 genoemd wordt, en daarna nog enige malen, dat deze dag des Heren nog steeds toekomst is, en dat betekent dan ook dat de profetie, deze profetie van Zefanja, nog steeds wacht op de uiteindelijke vervulling, al zeggen we er natuurlijk meteen bij dat het dan toch niet zo lang meer zal duren. Inmiddels ben ik overigens even aan het tellen, zo even oppervlakkig natuurlijk. Maar Zefanja mag dan een klein bijbelboekje zijn. Het neemt niet weg dat in dit bijbelboek de dag des Heren het meest genoemd wordt van alle bijbelboeken. Hier in Zefanja dus. Dat is namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. En het komt in geen enkel bijbelboek zo dikwijls voor als hier. Dat zou je niet denken, maar dat is nu eenmaal zo, hè. In het Nieuwe Testament komt het trouwens helemaal betrekkelijk weinig voor, hoewel het toch een belangrijk Nieuw Testamentisch thema is, vanzelfsprekend. Maar in het Nieuwe Testament, waar de term 5 keer voorkomt, is natuurlijk steeds sprake van verwijzing naar deze Oud-Testamentische profetieën. In het bijzonder dus, deze van Zefanja, het boek ontleent daar eigenlijk zijn betekenis en waarde aan, en daarnaast ook in bijzonder naar het boek Joël, ook maar een klein bijbelboekje, niettemin komt de term daar 5 keer voor. In Amos, ook een klein bijbelboekje, kleine profeet, 3 keer. Wat hebben we nog meer? Jesaja, 1, 2, 3, 4 keer. En dan 2 keer in Ezechiël en dan hier en daar nog een enkele keer. Ja. Ik kan moeilijk al die versen gaan bespreken, daar heb ik helemaal nou de gelegenheid niet voor. Maar waar het maar om gaat, is dat wij in gedachten zouden houden dat waar wij deze term ook tegenkomen, het gaat altijd over dezelfde dingen. Het gaat altijd over het uiteindelijke oordeel wat de Heer zelf zal brengen over de volkeren. Niet als echt eindafrekening als zodanig, maar om die volkeren vervolgens te brengen onder zijn heerschappij. Dat wil zeggen, in het algemeen gaat het erom dat in die dag des Heren deze volkeren gebracht worden onder de heerschappij van Christus zelf. En in de praktijk heeft dat alles van doen met de grote verdrukking. En daarom wordt de term hier ook aangevuld, want hier heet het weliswaar gewoon dag des Heren in vers 7. Maar daarna wordt de uitdrukking gebruikt in vers 14. 2 keer zelfs. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren enzovoort. En dan wordt in vers 15 die dag des Heren nog met andere termen aangeduid. Met 6 andere als ik me goed herinner. Er staat, die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Nou, dat kan toch niet missen. Benauwdheid en duisternis. Dat is kenmerkend. Vandaar dat elders gezegd wordt. Het was in Amos, meen ik. Amos 5 vers 18. Wee dien die de dag des Heren beginnen. Daar die toch duisternis zal zijn en geen licht. En aangezien het aanbreken van de dag des Heren samenvalt met wat wij gewoonlijk noemen de wederkomst van Christus, want dat is waar het werkelijk over gaat, betekent het dus dat die wederkomst van Christus voor de volkeren als zodanig helemaal geen lolletje is. Integendeel, want als hij komt, zal hij komen om zijn koninkrijk over de volkeren te vestigen. En dat zijn dus, zonder uitzondering, die volkeren die tot op heden van hem niks willen weten. Zodat als hij komt, zal dat de confrontatie met zich meebrengen. Ellende dus voor de volkeren. Ik kan het niet missen en ik denk dat ik daar vorige keer ook meteen wel over gesproken zal hebben. Misschien ook niet. Maar wij zouden ons realiseren dat als de Messias komt, dan is hij in de eerste plaats de Messias van Israël en meer specifiek die van het Joodse volk. Men verwacht hem ook inderdaad bij Jeruzalem. Niet in Jeruzalem helaas, maar men verwacht hem bij Jeruzalem. Maar het bijzondere is natuurlijk toch dat die verwachting weliswaar bijbels is. Maar daarnaast is er sprake van een enorm groot misverstand, omdat men schijnt te denken in niet alleen Joodse kring, maar zelfs ook in christelijke kring, dat hij zal komen op de Olijfberg en dan netjes in optocht met feestgedruis Jeruzalem zal binnengaan en dat is het dan. En zo wordt Jeruzalem dan alsnog gered en er zal een vrede zijn en al dat soort dingen meer. Dat is niet het geval. Integendeel, als hij zal komen, dan zal dat betekenen dat hij een oordeel zal brengen over heel het land, Israël, en over dus alle inwoners van het land. En dat is waar we vorige keer al even bij stil hebben gestaan. Nou, wat uitgebreid ook, omdat er uitdrukkelijk staat dat in het land, het was naar aanleiding van vers 3, dat in het land inderdaad geen enkel leven zal overblijven. En het wordt meerdere malen herhaald. We hebben dat ook gezien vorige keer, niet alleen in Sefania, maar ook in andere provinciën. De Heer zal al het leven uit het land uitroeien, om de eenvoudige reden dat allen die daar zijn, per definitie ongelovig zijn. En zo kom ik er dus nog even op terug. En ik denk dat zo ongeveer, hoe moet je het zeggen? Ik zal het anders zeggen. De gedachte is namelijk dat degenen die in dat land wonen, wonen daar ten onrechte en officieel in opstand tegen God. Dat is ook een van de redenen waarom daar dat oordeel begint. Dat kan namelijk niet missen, want het land is officieel gegeven slechts aan gelovigen.
Men maakt in onze dagen ruzie over wie rechten kan doen gelden op het land als zodanig? Het antwoord op de vraag is makkelijk genoeg te geven: niemand. Niemand kan er rechten op laten gelden. In de eerste plaats, het is het land des Heren. Het is zijn land, zo heet het. De Heer zegt, het is mijn land en ik geef het aan wie ik wil. En de Heer geeft zijn land, heeft hij ook gezegd, aan Israël. Maar dat is niet helemaal correct om het zo te zeggen. Dat levert juridische problemen op namelijk, tot in onze dagen. Hij geeft het land aan Israël, maar je moet dan wel daaraan toevoegen wat dat Israël eigenlijk is. Wie is Israël en wie niet? En de gedachte is simpelweg deze, dat de titel of de naam Israël slechts gegeven wordt aan dat gelovige volk. Een volk bestaande uit gelovigen. Aan degene die zich onderwerpen aan de Heer. En op grond van de onderwerping aan hem en op grond van dienst aan hem, zou men in het land wonen. Zou men echter hem niet dienen, dan zou de Heer hen het land uitzetten. Dat staat doorheen heel het Oude Testament. Te beginnen bij de boeken van Mozes uiteraard, meteen al. Als ze hem niet zouden dienen, zou hij hen het land uitzetten. En als ze hem zouden dienen, zou hij hen in het land brengen. En hij zou hen daar beschermen voor hun vijanden. Hij zou zorgen dat het land oost opleverde en hoe het dan ook maar heten mag. Hij zou hen zegen in het land wat hij hen zou geven op grond van hun geloof en daarmee hun dienst aan hem. Waar echter Israël ongelovig was en bleef in het algemeen door de geschiedenis heen, heeft hij hen uit het land verdreven. Maar dat betekent nog niet dat iemand die nou tot geloof komt, alsnog zich zou kunnen vestigen van Gods wegen, althans met Gods toestemming, in dat land. Dat is niet het geval namelijk, want sinds de verstrooiing van Israël aan het begin van onze jaartelling, in het jaar 70 dus van onze jaartelling, sinds die tijd in ieder geval is het zo dat alle gelovigen van vandaag niet in Jeruzalem thuis horen dat beneden is, maar thuis horen in een Jeruzalem dat boven is. Niet in een tastelijk Sion, maar in een ontastelijk Sion. Kortom, wij als gelovigen kunnen geen rechten doen gelden op Jeruzalem, of Judea, of Israël, of Palestina, of hoe men het maar noemen mag. Wij hebben ons burgerschap in de hemel. En dat betekent automatisch dat gedurende geheel onze bedeling niemand enig recht op dat land kan doen gelden. Dat geen overeenkomt met wat de profeten zeiden. De Heer zou het land verwoesten en hij zou het braak laten liggen. Zo was het bij de Babylonische ballingschap, die vanuit Sefanja gezien ook nog komen moest. Maar zo zou het ook zijn in de tegenwoordige diaspora, de tegenwoordige ballingschap van Israël. Niemand kan daar rechten op doen gelden. En wie er ook woont, het is dus altijd een onrechte. Daar komt het op neer. Vandaar dan ook, en dat is ook een belangrijke waarheid die in Sefanja bijzonder naar voren komt, vandaar dan ook dat dat oordeel niet primair een oordeel is over het Joodse volk als zodanig, maar het is een oordeel over al diegenen die in het Joodse land wonen. Heb je dat? De grote verdrukking van 3,5 jaar in de tweede helft van de 70e week van Daniel komt niet over alle Joden waren ter wereld, hoewel het over Joden gaat in de eerste plaats. Maar het komt niet over Joden waren ter wereld, het komt over degenen die in dat land wonen. Sterker nog, ongeacht of zij Jood zijn of niet. Want wie zou dat nou uit moeten maken, overigens? Wie er wel of niet Jood is. Nou goed. Waar het om gaat is dus dat de Heer een vloek heeft uitgesproken over het land. Hij heeft het volk eruit gezet. En degene die er wederrechtelijk in wonen, laten daarmee een oordeel op zich. Zo eenvoudig is dat. En dan kun je wel zeggen, ja, dat weten die mensen daar niet. Dan zeg ik, ja, maar dat willen ze ook niet weten. Dus inderdaad, dat weten ze niet, maar dat is hen willens onbekend. Dat is een keuze die men maakt. Men wil het niet weten, men wil er niet mee te maken hebben. Maar wat er zal gebeuren, is dat de Heer zelf inderdaad een oordeel zal brengen over de inwoners des lands. En zoals uit hoofdstuk 2 ook blijkt, en we hebben dat ook al even aangehaald vorige keer, het is een oordeel niet alleen over Joden, wat er maar wezen mag, maar ook over Palestijnen, die dan ook inderdaad specifiek genoemd worden in hoofdstuk 2. Hadden ze maar niet in het land moeten wonen, dat is het eigenlijk. Neem niet weg dat een dergelijk oordeel uiteindelijk komt, over een langere periode overigens, maar komt uiteindelijk over alle volkeren. Want hoe dan ook, Het was de bedoeling dat heel de aarde slechts bewoond zou worden door gelovigen. En dat betekent dat ongelovigen van deze aarde verwijderd zullen worden. Net zo goed als dat het hele verhaal begint met de verwijdering van alle ongelovigen per definitie uit het land Israël, Canaan of hoe je het maar noemen moet. Er komt nog wat anders bij. Voordat het oordeel komt, zal in datzelfde land het evangelie gepredikt worden. Maar de gedachte is dat waar men komt tot aanvaarding van dat evangelie, zou men op grond van de Bijbelse boodschap vervolgens het land verlaten, opdat men op die wijze zou ontkomen aan de toekomende toorn. Dus aan dit oordeel van de dag des Heren. En moeilijker is het niet, vandaar dat ik rustig kan zeggen dat als het één keer zover is, dan wordt het land bevolkt door ongelovigen. Als ze gelovig waren geweest, dan zouden ze het land verlaten hebben. En als ze dat niet gedaan hebben, dat is een bewijs van een ongeloof, en dus komen ze in het oordeel. Moeilijker is het niet. En dat is waar uiteindelijk over gesproken wordt, hoewel het gedaan wordt hier in Zefanja, naar aanleiding natuurlijk van de omstandigheden in de dagen van Zefanja, en dus in de dagen van koning Josia, de dagen waarin weliswaar een deel van het volk, of laat ik het anders zeggen, de dagen waarin weliswaar het volk tot op zekere hoogte bekeerd werd onder leiding van de koning Josia, tot de Heer, maar het neemt niet weg dat het land uiteindelijk niet gereinigd werd van afgoden enzovoorts. Ik heb u vorige keer voorgelezen uit 2 Koningen 23, vers 26. Nochtans keerde zich de Heere van de brand zijns grote toorns niet af, waarmede zijn toorn brandde tegen Juda, om al de tergingen waarmede Manasse hem getergd had. En waar het over gaat dan in die uitspraak is inderdaad over deze hervormingen, de zogeheten bekering in de dagen van koning Josia. De macht mag dan een zekere bekering of herstel, hervorming geweest zijn, neemt niet weg dat het naar Gods normen volstrekt onvoldoende was. En wat me nou ineens te binnen schiet, dat heeft met het onderwerp Zefanja niks te maken, maar wat me te binnen schiet, is dat de hervorming in de dagen van Josia typologisch overeenkomt met de hervorming in de dagen van, ik noem altijd Luther, ja, hoe dat komt weet ik niet, ik noem altijd Luther. Calvijn, dat wil me niet zo gauw bovenkomen, dus ik zeg altijd Luther, maar goed. Ja, nou goed. Maar dat komt inderdaad overeen, want dat is misschien niet algemeen bekend, maar de geschiedenis van Israël is in zich heel te beschouwen als een profetie over de geschiedenis van de kerk. Kerkgeschiedenis. Kan het niet helpen, is nu eenmaal zo. En de dagen van Josia, de hervorming in de dagen van Josia komt overeen met de kerkhervorming in de 16e eeuw en 17e eeuw zal ik maar zeggen, want toen was dat ongeveer. En het aardige is dat van die situatie in de dagen van Josia gezegd wordt, nochtans keerde zich de Heere van de brand zijns grote toorns niet af enzovoorts. En van de hervorming in de 16e en 17e eeuw zal ik maar zeggen, wordt gezegd dat hun werken niet volbevonden geworden zijn voor God. Heb ik een werkwoord te veel? Ze zijn niet vol bevonden door God. In de brief aan Sardis, in Openbaring 3, is het 3? Of 2 nog? 3, nou vooruit, 3 dan. Weet ik niet, 2 of 3. Want daar wordt inderdaad op ook een profetische wijze, in de vorm van de brief, diezelfde hervorming beschreven. Maar er staat ook van, het was niet vol. En er is een oproep tot bekering bij. Hoewel het juist gaat over dagen van bekering. Maar het komt dus overeen, hè, die dagen van Josia en de dagen van de hervorming, de kerkhervorming. Maar het was niet voldoende. En aan de andere kant, wat in onze dagen in Israël, de staat Israël, onder het Joodse volk gebeurt, is in ieder geval niet voldoende. Want men bekeert zich daar zeker niet tot de Heer. Daar is niet eens sprake van bekering. Daar is slechts sprake van afgoderij. En men hoeft het land maar te bezoeken om dat te zien. Want per slot staat het vol met afgodstempels. Hoewel sommige van die gebouwen de reputatie hebben christelijk te zijn. Maar wie het verschil weet mag het zeggen. Daar wordt Christus in ieder geval niet gediend of geëerd. En daar gaat het natuurlijk maar om. Afgoderij. En dat is dan een religieuze variant die ik nou noemde. Want er zijn ook minder religieuze varianten van afgoderij natuurlijk. En het simpele feit dat men als atheïst God niet willende kennen, hè, als dat men als atheïst zich vestigt in dat land, is in wezen afgoderij. Want als men God niet dient en afwijst, dan dient men per definitie de God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de geest, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, of hoe je maar heet. De duivel dus gewoon. En dus is het afgoderij. En de afgoderij die toch hier was in de dagen van Josia en Zefania, die wordt dan ook aangehaald, maar en wordt beschouwd als aanleiding tot het oordeel wat de Heer zou brengen. Niettemin spreekt tegelijkertijd over de situatie zoals wij die nu kennen in het land. En hoewel men zeer optimistisch is, niet alleen in de dagen van Josia, maar ook in de dagen waarin wij leven, hoewel men zeer optimistisch is over de toekomst van met name de Joodse staten, de toekomst van Jeruzalem, zegt de profeet en zegt nog steeds de schrift, zeggen de profeten en ook de Heer Jezus, dat Jeruzalem zal verwoest worden en uiteindelijk zal het gebeuren bij de verschijning van de Heer zelf op de Olijfberg. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat men zit te wachten op het scheuren, opengaan van de Gouden Poort, de Oosterpoort zal ik maar zeggen. Ik vind het zo vreemd, ik kan er nog steeds niet over uit, hè, hoe men dat de eeuwen door kan vasthouden. Wat er zou gebeuren, is niet dat die poort open zou gaan, alles wat daar gemetseld is, gaat tegen de vlakte. Zo zit het gewoon, zou geen steen op de andere gelaten worden. Dat is wat er staat. Hoezo poort open? In naam van Oranje, de opende poort, wat de hele stad wordt verwoest. Dat is wat er gebeuren zal. En niet opdat de Heer erin zou gaan, maar opdat men de stad zou verlaten. Om te ontkomen aan het oordeel wat komt over allen die zich op dat moment zeker in het land bevinden. Nou goed. We waren gebleven de vorige keer ongeveer in vers 8. Ik heb nog weer de draad wel weer aardig opgenomen, dacht ik. We waren gebleven ongeveer in vers 8 en 9, waarop moeilijke manier allerlei afgoderij wordt aangeduid of aangewezen in het land, dat het op een moeilijke manier gebeurt. Dat is natuurlijk niet echt zo. Het is moeilijk omdat wij de uitdrukkingen niet herkennen. Het is ook van ver voor onze tijd, om zo te zeggen. En verder is het natuurlijk toch niet aan de Heer om ons uit te leggen op wat voor wijze men afgoderij bedreef. Dat hoeft hij ons niet te vertellen. Dat hoeft dus ook niet, als je maar begrijpt dat het daarover gaat. En in dat verband ging het over degene, einde van vers 8 waren we toen, ging het over degene die zich kleden met vreemde kleding. Nou, minstens buitenlandse kleding. En dus kleding van andere volken en daarmee van andere goden. En waarschijnlijk ook trouwens kleding, rituele kleding namelijk, kleding die niet gedragen werd in de dienst van Jehovah, maar in de dienst van Baal bijvoorbeeld. Hoort nog eenmaal ook specifieke kleding bij eventueel. En vers 9, ook zal ik terzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Ook een redenering die samenhangt met dat de drempel dikwijls als heilig beschouwd wordt. Zeker van tempels. En men springt er dus overheen, demonstratief. Als mensen ineens religieus worden, zeggen, dat zijn wat een gekke capriolen ze soms uithalen. Springen ze over de drempel. En doen rare kleren aan. Doen ze nu nog, hè? Toch? Nou, over de drempel springen, weet ik niet. Maar vreemde kleren aantrekken wel, hoor. Nou, hoewel dat niet altijd een religieuze achtergrond heeft, zuster. Nee, niet altijd. Maar soms wel. Goed. Want dan zie je ineens een man die door de week in spijkerbroek loopt, zal ik maar zeggen, zie je ineens met een zwarte jurk. Hè? Toch of niet? Of we hem nooit gezien? Hè? Hè? Katholieke kerk? Ik heb het gewoon over een protestantse kerk. Mag het niet zeggen, maar ik zag laatst nog, nee, dat is langer geleden, zag ik George Brooks nog langskomen, maar vooruit, dat is heel lang geleden trouwens. Laat me zitten, hè? Ja, broeder. Ja. 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 Ja, zeker wel. Ja. Nou, laat me zitten. Dat is toch vreemde kleding, of niet? Of is dat niet vreemd? Tuurlijk is de vriend. Nou goed. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben, want dan dwalen we weer af. Maar allemaal zaken die verband houden met afgoderij, hè. Maar de Heer zegt dan in vers 10, want zover waren wij mee niet gekomen. Er zal te dien dagen, let op het dat te dien dagen, hè, en vers 9, tenzelfde dagen. Als je vraagt welke dag, is het antwoord de dag des Heren uit vers 7. En daarmee wordt een sprong gemaakt van 2500 jaar dus, hè. Dat begrijp je toch hopelijk. Niks bijzonders in de profetie overigens, maar dat is wel wat gebeurt. Er zal te dien dagen, spreekt de Heer, een stem des gekrijts zijn van de vispoort af en een gehuil van het tweede gedeelte en van een grote breuk van de heuvelen af, huilt gij inwoners der laagte, enzovoorts. Het is voor mij duidelijk dat ik moet uitleggen waar het ineens over gaat natuurlijk in deze verse. De gedachte is namelijk dat hier een beschrijving gegeven wordt in deze termen van vers 10 en wellicht ook vers 11 van Jeruzalem en in het bijzonder van het nieuwe noordelijke, nou noordwestelijk, maar goed, nieuwe noordelijk deel van Jeruzalem zoals dat in de dagen van Jozua en kort ervoor tot stand was gekomen. We hebben nou geen dia's bij de hand, dus ik kan het u niet aanwijzen waar het is. De kaart meldt het ook niet, hè? Geen kaart van Jeruzalem, nee. Nou, waar het om gaat is dat, ik kan het uit hoofd zo wel zeggen, dat van oudsher Jeruzalem, de stad Jeruzalem gelegen was ten zuiden van wat wij tegenwoordig de Tempelberg noemen. De stad Davids, de berg Ofel, misschien herinnert u zich van de dia's, want ik heb het toch tamelijk uitgebreid aangewezen. Die bergrug ten zuiden van de Tempelberg. Nou, bergruggetje natuurlijk, het is maar een richel of hoe dat maar heet, enzovoorts. Maar in de dagen van Jozua was de stad uitgebreid naar het westen en naar het noorden. Dat wil zeggen, de stad was ook uitgebreid aan de westkant van de Tempelberg. En het was dan tegelijk het noordelijk gedeelte. Dus het gebied waar ik op de dia de eerste noordelijke muur aangewezen heb. Nou, beter kan ik het niet uitleggen. Maar het was in ieder geval aan de noordzijde. Laat ik het zo zeggen. Aan de noordkant van de stad. Een beetje in de westelijke richting dan. En er staat, er zal te dien dagen spreekt de Heer een stem des gekrijts zijn van de vispoort af. Dat is inderdaad de nieuwe vispoort dan in die noordelijke muur. En een gehuil van het tweede gedeelte. En een gehuil is hetzelfde als een stem des gekrijts. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? En gehuil van het tweede gedeelte. Dan vraag je je af, hoezo tweede gedeelte? Ja, dat is makkelijk genoeg. Dat is dat nieuwe noordelijke gedeelte van de stad. En de vispoort was poort in die nieuwe noordelijke muur van de stad. Dus het gaat om het nieuwe deel van de stad, wat dus nog maar pas bestond. Maar juist daarvan wordt gezegd, er zal een stem des gekrijts zijn, er zal gehuil zijn, enzovoorts. En dan in vers 10, een grote breuk van de heuvelen af. Maar als je mij vraagt, dat slaat net zo goed op datzelfde gedeelte. Want vanaf die tijd bestond Jeruzalem in ieder geval uit heuvelen. Ik heb op de dia's in de tijd laten zien dat die twee delen van elkaar gescheiden werden door de Tyropion. Een dal dus. En daar ligt dan inderdaad een dal tussen. En dan gaat men de andere heuvel op, de meer westelijke heuvel, die men waarschijnlijk ten onrecht als Sion aanduidt. Maar dat doet er nou verder niet toe. Wat hier in vers 10 beschreven wordt gewoon, in drie verschillende zinnen, is dat juist dat nieuwe deel van Jeruzalem waar men zo trots op is, juist dat zou verwoest worden. En het verband tussen deze uitspraak en de tegenwoordige tijd lijkt me duidelijk genoeg. Jeruzalem, 100 jaar geleden, was niet meer dan wat men tegenwoordig kent als de oude stad. En dat is echt maar klein. Dat was niettemin groter dan het Jeruzalem uit de dagen van Jozia. Daar gaat het niet om. Maar het grootste deel van het tegenwoordige Jeruzalem is splinternieuw en bestaat nog geen 100 jaar. En wat hier eigenlijk wordt aangekondigd, is dat juist het nieuwe deel van Jeruzalem, Daarover zou het oordeel komen, begrijp je me goed? Er staat niet dat het niet komt over het oude deel. Maar de gedachte is, dat wat men recentelijk gebouwd heeft, dat Jeruzalem zoals het kort geleden geconstrueerd geworden is, waar men zo trots op is, juist dat Jeruzalem, dat zou verwoest worden. Zodat ik persoonlijk niet zeg van, dit gedeelte spreekt maar over een bepaald stukje van Jeruzalem en dat zal verwoest worden. Integendeel, want uit het verband van het hele schriftgedeelte en ook uit vers 3 en 4 in elk geval blijkt dat het uitspraken zijn niet alleen over maar een deel van Jeruzalem, maar over heel Jeruzalem. Sterker nog, het gaat zelfs over heel het Joodse land of de Joodse staat, Juda of Judea eventueel. Maar de verwijzing hier in vers 10 is specifiek naar dat nieuwere deel van Jeruzalem, het moderne Jeruzalem in de dagen van Josia, feitelijk. En daarna wordt ook, gaat de zin vanuit vers 10 ook verder, in vers 11, er wordt er nog verder op ingegaan. Er staat namelijk, huilt gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En de gedachte is gewoon deze, dat in dat nieuwere deel van Jeruzalem, daar was een vallei, een stuk dal, en in dat dal, daar werd handel bedreven. Het is tot in onze dagen zelfs zo, dat als een stad wordt uitgebreid, is het meestal in de eerste plaats ten behoeve van de commercie, hoe heet zoiets, voor de bedrijven enzovoort. Als een stad wordt uitgebreid, een plaats wordt uitgebreid, is het maar zelden dat het eerst om woningen gaat. Het gaat gewoonlijk om bedrijventerreinen, dat eerst, en daaromheen ontstaan dan woningen. Tenminste, zo was het van oudsher ook. En tot zekere hoogte is dat in onze dagen ook zo. Woningenbouw op zich heeft geen zin. Dus het is gelegenheid is voor bedrijvigheid, heet dat. Business. Bezigheid, zeggen ze in Afrika, Zuid-Afrika. Bezigheid, schitterend woord. Bezigheid, business. Nou goed. Maar wat hier gezegd wordt, is dat juist dat zou verdwijnen. De aardigheid is trouwens dat die term laagte weliswaar de aanduiding kan zijn van een diepte, een holte, maar gewoonlijk wordt het woord vertaald met vijzel. En als het niet anders kan, vertaalt men het met laagte, zoals hier, of een holte. Maar normaal gesproken is het de term de aanduiding van een vijzel. En een vijzel is een soort kom, hoe het maar heten mag, waar een stamper bij hoort. En in die kom wordt dan het een en ander fijn gestampt. Hè? Vijzel, daarin worden dingen vermalen. Met de hand weliswaar, maar niettemin vermalen. En dat is waar het om gaat. Een beetje apotheker heette vroeger ook de vijzel, hè, of de drogist, de vijzel. Nou goed, want er worden kruiden of wat er maar wezen mag inderdaad fijn gestampt en vermengd en weet je veel. Hè. Daarna draaien ze er pillen van, op de draaibank bedoel. Maar laat maar zitten. Maar een vijzel. Maar de aardigheid is dat dal wat deel uitmaakte van dat nieuwere deel van Jeruzalem, dat dal hier aangeduid wordt met een ander woord voor dal met de betekenis van vijzel. Dat wil zeggen, het is mooi, het is aardig dat dal, maar je moet het beschouwen als een vijzel. Alles wat erin is, zal vermalen of zal fijn gestampt worden. En in de vertaling gaat dat uiteraard verloren, deze betekenis van de term. Vers 11 was dat, hè. Huilt gij inwoners de laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouden, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En dat betekent dat er van de zorgvuldig opgebouwde economie, en wat er maar wezen mag, inderdaad niks overblijft. Dat is het idee gewoon, hè. Nou. En dan vers 12. En het zal geschieden te dien tijden, nog steeds de dag des Heren dus eigenlijk. Het zal geschieden te dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. Want de Heer zou immers alle leven uit de stad verwijderen. En als er staat dat de Heer dat zal zoeken, dat betekent ook inderdaad dat het zo zal gebeuren. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Nou, ik zal het niet uitgebreid uitleggen wat er staat, maar de gedachte is die van het laatste deel van het vers uiteraard. De gedachte is namelijk dat de inwoners van Jeruzalem hun kracht ontlenen aan hun onwetendheid of aan hun dronkenschap. Want dat is de betekenis van de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Ze ontlenen hun kracht aan hun onkunde, hun onwetendheid. En daarmee aan de uitspraak waarmee het vers eindigt, vers 12. Namelijk, ze zeggen, de Heere doet geen goed en het doet geen kwaad. Dat is een uitdrukking die ik alleen over honden nog maar gehoord heb. Oh, hij doet niks. Toch? Hij doet geen goed en geen kwaad. Hij doet geen kwaad. Hij doet niks, betekent dat. De Heere, leuk hoor, ja, is er wel, maar hij doet niks. Hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hij is er wel, maar je hoeft met hem geen rekening te houden. Dat is ongeveer de gedachte. En de huidige Joodse staat, en dus de huidige inwoners van Jeruzalem, ontlenen hun kracht aan deze gedachte. Namelijk, de gedachte, men hoeft met Jehovah geen rekening te houden. De naam wordt wel genoemd, uiteraard. Of was het meer vanuit historisch oogpunt? Niet waar, dat is cultuur, ja. De naam wordt wel genoemd, maar hij doet niks. Men spreekt over hem, men doet alsof men hem dient, maar hij zelf, de Heer zelf, doet niets. En dat is wat de tegenwoordige bevolking van Israël ook inderdaad denkt. In het bijzonder dan de Joodse, bedoel ik uiteraard. Hè. Het andere deel denkt in het bijzonder aan Allah. En u weet hoe het met Allah is. Het is net zoiets als Baal. Je moet wel erg hard schreven, wil je reageren. Heb ik nagevraagd aan Elia. Ja, want die is wel eens af en toe naar achteren, Allah. Hè. Dat is Baal, denk ik altijd. Maar goed, daar gaan we nou niet verder op door. Maar waar het maar om gaat, is dat als men een beetje bijbelvast is, iets kent van de bijbelse geschiedenis van Israël, en ik zou niet weten wat voor geschiedenis van Israël er nog meer bestaat, is per definitie de bijbelse geschiedenis van Israël, dan zal men het niet in zijn hoofd halen om vanuit het land waar men woont te emigreren, en, of te remigreren wellicht, naar Palestina, naar Canaan, of hoe men het land dan maar noemt. Want dan weet men dat de Heer zelf het volk eruit gezet heeft, en dat in dat land het ongelovige Joodse volk altijd de prooi werd van de vijand, is nu eenmaal zo. En als je dan een beetje verstandig bent, en je door de geschiedenis laat onderwijzen, dan laat je wel uit je hoofd om je daar te vestigen. En dat zijn er dus ook de meesten, overigens, die zich daar dan dus niet vestigen. Want de meerderheid van de Joden in de wereld, veruit de grootste meerderheid, woont uiteraard niet in staat Israël en praktiseert er ook niet over om er naartoe te gaan.
Die wonen in Amerika.
Die wonen bij voorkeur in Amerika, ja. Of andere Engels sprekende landen, want Juda woont sinds mensenheugen is bij voorkeur onder Efraïm. En voor degenen die erin thuis zijn, de grote meerderheid van de Joden die leeft in, die nu woont in de Joodse staat, komt uit Europa en nog in belangrijke mate uit Oost-Europa. Nee, minder uit West-Europa, maar dat lijkt me tamelijk logisch, nietwaar? Daar zijn er niet zoveel van overgebleven namelijk. Dat is nou eenmaal zo. Maar dus in meerderheid uit Oost-Europa, dat is waar het op neerkomt. Russisch dus. En andere landen. Natuurlijk, men komt van over de hele wereld, dat is waar. Maar in meerderheid uit Oost-Europa en in minderheid uit Engels sprekende landen. Maar goed, degenen die daar wonen, die zoeken daar in ieder geval de Heer niet. Ze zijn niet naar Canaan, Palestina, Israël gegaan om daar Jehovah te dienen. Integendeel. Men is er naartoe gegaan om een Joods nationaal tehuis te hebben. Dat was de oude term die in de tijd door de Zionisten ook gebruikt werd. Hè? Het Joods nationaal tehuis, daar ging het om. Maar met God heeft het niks te maken. En de grote meerderheid van Zionisten was volstrekt atheïstisch. En dus absoluut niet religieus. En dat is in wezen nog zo. Alleen uit praktische overwegingen zijn er natuurlijk wel degelijk religieuze Joden die dan toch maar naar Israël gegaan zijn. Het is een land wat hen sowieso opneemt, hoe dan ook. Al was het maar omdat ze Jood zijn en als ze religieuze Jood zijn, dan is het makkelijk te bewijzen ook nog dat ze Jood zijn. Dus dan kunnen ze niet geweigerd worden daar. Zo is het nou eenmaal. En dus heeft men recht om daar te wonen. Het zal u gedacht zijn, hoeveel die uit welk land ter wereld dan ook naar Israël geëmigreerd zijn, vervolgens gewoon weer doorverhuisd zijn naar Amerika. Dus hoofdzakelijk dan. Dat wil zeggen naar Israël om uit Rusland weg te komen. Want als je in Rusland zei dat je naar Amerika wil, ja, dan kon je het helemaal wel vergeten. Maar naar Israël vooruit. Maar ze waren nauwelijks in Israël of ze gingen verder. Dus sommigen kwamen daar niet eens, kwamen net bij Oostenrijk, Hongarije-Oostenrijk, weet je wel. De grens over werd in Oostenrijk opgevangen. En in plaats van Oostenrijk naar Israël te gaan, gingen ze van Oostenrijk naar de States. Naar Manasse, denk ik altijd. Erbij. Nou goed. Maar de kracht van het Zionisme is niet hun God of hun godsdienst. En dat is wat vers 12 dan ook zegt, wanneer het toegepast wordt op onze dagen. De kracht van het Zionisme is gelegen in juist het feit dat men geen God erkent. Dat maakt het trouwens ook wat makkelijker om te onderhandelen met bijvoorbeeld Mohammedanen. He, met Arabieren. Dan is het godsdienstenverschil in ieder geval geen punt. Want als men helemaal geen God wil kennen, dan kent men niet alleen Jehovah niet, maar Allah ook niet, uiteraard. En dan speelt het geen rol van enige betekenis meer. Naar het schijnt. Het speelt natuurlijk wel een rol. Maar goed, dat komt in de toekomst alsnog. Maar in hun hart zeggen zij, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hij gaat maar vragen daar. Die mensen daar zelf dus zeggen allemaal, wij doen het zelf. De Heer doet niks, wij doen het zelf. Er zijn alleen evangelische gelovigen waar ook ter wereld die zeggen dat de Heer het daar doet. He? Maar de Zionisten zelf weten wel beter. Eigenaardig genoeg. He? Ze weten wel beter, ze doen het zelf. Maar juist daarom loopt het verkeerd af. En zal de Heer een oordeel over hen brengen. Er staat er ook vers 13. Daarom, omdat zij zeggen de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen, dat wat zij kunnen. Maar dat woord vermogen is natuurlijk een soort verwijzing naar het stijf geworden zijn uit vers 12. Heeft te maken met hun kracht dus. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Heb je dat? Natuurlijk, het is ontleend aan de toenmalige bouw van Jeruzalem, de uitbreiding van Jeruzalem. Maar het is heel makkelijk toe te passen op onze dagen. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen zullen worden tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, inderdaad, inclusief op de zogeheten Westbank en hoe dat allemaal maar heten mag, en oostelijk Jeruzalem, niet dan? Inderdaad, pas precies op onze dagen. Zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen. Zij planten wijngaarden, maar zij zullen derzelver wijn niet drinken. Dat wil zeggen, men bouwt aan van alles, maar ze zullen het resultaat ervan nooit zien. Dat betekent niet dat anderen in die huizen zouden wonen of dat anderen die wijn zouden drinken, hier uit vers 13. Het betekent, die huizen zullen verwoest worden en de wijngaarden ook. Er staat trouwens nog wel meer plaats in de Bijbel, hoe dat met die wijngaarden zou gaan. En dan ga ik op de overdrachtelijke betekenis nou er even niet in. Maar wat aangekondigd was, is: ik zal wegrapen, mensen en beesten, ik zal wegrapen, vogelen des hemels en vissen der zee en alle ergernissen samen met de goddelozen. Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En dat was vers 3 opnieuw van ditzelfde hoofdstuk. Dat wil zeggen, wat zij ook doen, het zal tot niks leiden, eenvoudig omdat men de Heer niet dient en zelfs de Heer helemaal niet kent. En van hem zegt, hij doet geen goed en hij doet geen kwaad. En wat men dan ook tot stand brengt, mag heel indrukwekkend lijken. Het neemt niet weg dat het uiteindelijk verwoest zal worden. En hier staat het. Over de dag des Heren. En dat betekent dat het binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Er staat er trouwens ook achter, in het Nederlands althans, er staat, de dag des Heren is nabij. In werkelijkheid, de term is nabij betekent zoveel als breekt aan. Is nabij wil niet zeggen is in de buurt. Het betekent gewoon het breekt aan. Het begint, het is hier. Er zijn maar twee mogelijkheden. Verre zijn of nabij zijn. Heb je dat? En als iets dus ver is, is het niet hier. En als iets nabij is, is het dus wel hier. En dus, als het over een tijdsperiode gaat, dan is het aangebroken. Dat staat hier ook. De grote dag des Heren is nabij. Of gewoon de grote dag des Heren breekt aan. Hij is nabij en zeer haastende. Hij komt niet alleen snel naderbij. Dat is niet alleen de gedachte. De gedachte is ook dat als hij eenmaal aanbreekt, dan zal alles ook snel voorbij zijn. Dat wil zeggen, het is niet een langzame verwoesting van de huizen, of een langzame verwoesting van de wijngaarden, of een langzaam wegrapen, zoiets van één voor één, van de mensen en de beesten uit het land uit vers 3. Maar in tegendeel, het komt ineens onverwachts en het is binnen zeer korte tijd gepasseerd. En ik krijg uit mijn Bijbel altijd de indruk dat het zo ongeveer binnen een etmaal gebeurt. Dat wat hier besproken wordt. Ja, dat is niks moeilijk staan. Binnen net maar. Nee, ik heb het niet over de grote verdrukking als zodanig. Ik heb het over het aanbreken van de dag des Heren. En dat is niet helemaal hetzelfde. Het aanbreken van de dag des Heren vindt plaats door de verschijning van de Heer zelf, die zich met de gang van zaken actief en zelfs zichtbaar zal bezighouden. En uit de schrift leren wij dat deze dag des Heren aanbreekt. Je moet eigenlijk zeggen, terstond na de grote verdrukking van die dagen, terstond na de 70ste week van Daniël. En de verwoesting van Jeruzalem die dan beschreven wordt, die wordt beschreven alsof die plaatsvindt in één dag. In ieder geval voor zover die verwoesting van Gods kant komt. Dat wil niet zeggen dat er niet al een week tevoren alles ergens in schuur is ingestort of zoiets. Ik noem maar even iets belachelijks. Het kan best dat er al misschien al wel jaren oorlog gevoerd wordt en dat er heel wat puinhopen liggen in Jeruzalem inmiddels al. Dat zou best kunnen, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over wat hier beschreven wordt. Het aanbreken van de dag des Heren. En dat gaat dan niet zozeer over hoe vijandige legers Jeruzalem verwoesten of platschieten of bombarderen of iets dergelijks. Ik heb het erover dat de Heer zelf alle leven uit Jeruzalem zou wegnemen, de stad verwoesten, gepaard gaande in ieder geval met aardbevingen enzovoorts. En bij diezelfde gelegenheid zullen niet alleen de inwoners van Jeruzalem of Judea worden weggeraapt, maar ook de vijand die zich op datzelfde tijdstip in dezelfde stad en in hetzelfde land bevindt. Of als ik het nog eens een keer populair mag zeggen, wat wij verwachten op grond van enige profetieën, is dat tegen het einde van die 70ste week vandaag, dus in 2003. Ja. Maar goed, laat me zitten. Ongeveer. Dat is dus volgend jaar min of meer. Ongeveer, hè. Dat is heel rekbaar. Als het 1% scheelt 20 jaar. Toch? Dus wanneer het nou verder precies gebeurt, maakt mij nog niet meer uit. Het is lang. Klopt, hè? Nou goed. Maar bij wijze van spreken dan, dat in de tweede helft van die 70ste week van Daniël Russische legers zich bevinden in land Canaan, in de tegenwoordige staat Israël, daar niet alleen trouwens, maar in ieder geval daar. En die zullen erop uit zijn om de Joodse staat te vernietigen. Het neemt niet weg dat op het moment dat het land vernietigd wordt, zal het niet zijn door die Russische legers, maar zal het zijn door de Heer zelf, en hij vernietigt tegelijkertijd de Russische legers. Hebben jullie? We nog iets langzamer zeggen. Zacharië 14, ik neem gewoon de tijd niet om het op te zoeken, en als er brandende vragen zijn, hoor ik het wel. Zacharië 14 zegt dat de Heer alle heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Maar uit andere plaatsen weten we dat het primair gaat om Rusland. En bondgenoten heet het dan, en al zijn benden. Die zal al de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Zacharia 14 vers 1. En de stad zal ingenomen worden enzovoorts. Maar of de stad dan ook verwoest wordt, dat is nog maar de vraag. Maar de stad zal ingenomen worden. Maar het punt is dat een paar versen verderop beschreven wordt de wederkomst van Christus, dat wil zeggen zijn verschijning op de Olijfberg. En ook wordt gezegd dat hij dan zal vechten ineens tegen de Heer zelf, zal strijden tegen diezelfde heidenen die hij juist ten strijde verzameld had tegen Jeruzalem. Met andere woorden, de Heer gebruikt eerst de heidenen om Jeruzalem onder druk te zetten. En op de bestemde tijd verwoest de Heer Jeruzalem zelf, maar hij verwoest tegelijkertijd die heidenen die zich daar in het land bevinden. Gaat er een moeite door, denk ik altijd, maar zo is het nou eenmaal. En de Heer maakt gebruik van de tegenstander dus feitelijk, want het gaat om vijandige legers, heidense legers, ongelovige legers. De Heer maakt gebruik van de tegenstander zelfs om Israël tot aanroepen van de naam des Heren te bewegen. En dat is maar waar het om gaat. Maar ik heb sterk de indruk dat de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem dus een kwestie is van, hooguit enkele dagen, misschien maar één dag. Misschien maar een uur, ik weet het niet. Maar wat moet je erbij inrekenen? Ik weet het echt niet. Maar één dag lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Wellicht enkele dagen. Het is maar hoe je rekent. En als je vergelijkt met het verleden, dan is er altijd een datum te geven voor de inname en verwoesting van Jeruzalem. Niettemin krijg je drie datums. De een is dat men door de muur heen breekt. De ander is dat de stad verwoest wordt. En de andere datum is dat de tempel in brand gestoken wordt. Dat zijn toch drie verschillende data dan. Hoewel het toch echt achter elkaar gebeurt. Dat weten we dus niet. Maar in ieder geval, uit de Bijbel blijkt dat het gaat om zeer korte tijd. En niet om menselijke activiteit waardoor uiteindelijk het land verwoest wordt en de inwoners verdwijnen. Maar een goddelijke activiteit gaat ook gepaard met aardbevingen. En voor alle duidelijkheid staat er zelfs hemelbevingen. Niet omdat het voor ons enig verschil maakt, want wij weten al lang dat een hemelbeving een aardbeving is en andersom. Maar we kunnen het zelfs verklaren, dus geen punt. Maar dat het dan toch genoemd wordt dat de krachten des hemels bewogen worden, dat wil zeggen dat inderdaad de oorzaak van het een en ander ook inderdaad in de hemel ligt. En dat van bovenaf, vanuit de hemel, dat oordeel komt met name over Jeruzalem. Nou, die grote dag des Heren is nabij. En nog een keer is nabij, breekt aan. Zeer haastende. U weet al wat er staat in 1 Thessalonicense 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig, zie, haastig verderf hen overkomen. En er staat bij, en zij zullen het geenszins ontvlieden. En in Daniël 9 vers 27 staat, het is vast besloten, deze verwoesting. En wat staat hier, aan het einde van vers 18? Want hij zal een voleinding maken, gewisselijk. Het is dus vastbesloten en ze zullen het geenszins ontvlieden. Noem ik uit mijn hoofd maar drie teksten. Toch al drie teksten bedoel ik, hè? Waar staat, geen denken aan dat het anders wordt. Zo zal het gaan. En er staat ook een haastige. Hij zal een voleinding maken, gewisselijk. Ze zullen het geenszins ontvlieden. Het is vastbesloten. Een voleinding, een haastige voleinding zelfs. Met al de inwoners deze land. Dat wil zeggen, dat gebeurt bij wijze van spreken dan van de ene dag op de andere. En van mijn part van de ene week op de andere, maar langer lijkt me niet. Goed. Terug naar vers 14. De grote dag des Heren is aangebroken of breekt aan en zeer haastende. De stem van de dag des Heren, dat wil zeggen het geluid van de dag des Heren, stem is gewoon geluid. En het geluid wat dan klinkt is het geluid van de held die bitterlijk zal schreeuwen, zegt het einde van ditzelfde vers. Dat is van je 1 vers 14. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dat is die held, die krachtige held uit vers 12 en 13 uiteraard. En het is gewoon de tegenwoordige Joodse staat waarover hier gesproken wordt. Een held, weliswaar. Maar tegen de Heer kan men niet op. Zodat er ooit nog eens een ander geluid gehoord zal worden in datzelfde land. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. En dan komt de uitgebreide beschrijving van die dag des Heren. Een dag der verbolgenheid, een dag der benauwdheid, een dag des angstes, een dag der woestheid, een dag der verwoesting, een dag der duisternis, een dag der donkerheid, een dag der wolk, een dag der dikke donkerheid, enzovoorts. En de vertalers, of wie het me waren, hebben in mijn Bijbel althans een verwijzing gegeven naar Joël 2, de eerste verse, En dat is wel terecht natuurlijk. Maar er zijn vele van deze schriftplaatsen. Overal waar die dag des Heren genoemd wordt, wordt gesproken over een oordeel. En trouwens ook in sommige plaatsen wordt gezegd dat de bazuin zal klinken. Dat staat hier in vers 16, hè? Het volgende vers. Een dag der bazuin en des geklanks. En nou kan bazuin en geklank heel positief zijn, omdat de bazuin nou eenmaal het volk oproept om te verzamelen tot de koning. Dat is de vlugge, snelste verklaring van het begrip bazuin. De bazuin roept het volk op tot verzameling tot de koning. Maar net zo goed is het een oproep om te verzamelen voor de strijd. En in dit geval gaat het om een strijd zelfs tegen. Want als die bazuin klinkt, als het geklank van de bazuin klinkt, is het bij deze gelegenheid althans geen feest voor Israël. Wel voor de Heer zelf overigens. Omdat hij recht zal doen. Omdat hij zijn gerechtigheid zal openbaren op aarde. Van zijn kant is het dus het bekende geklank der bazuin, dat wil zeggen een feestelijke aangelegenheid. Het wijst dan ook inderdaad terug tot, of op, de, op vers 8, de dag van het slachtoffer des Heren. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel vers 7. De dag des Heren is nabij, want de Heer heeft de slachtoffer bereid, heeft zijn genoden geheiligd. De gedachte is inderdaad van een offerfeest. En waar hier in vers 14 en 15 die dag opnieuw genoemd wordt, wordt weer gedacht aan dat feest. Een dag der bazuin en des geklanks. Normaal de aanduiding van de hoogtijden des Heren. Maar nu tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Dat is ook twee keer hetzelfde uiteraard. Het gaat gewoon om vestingen dus. Hè? Want de bazuin mag dan het leger verzamelen. Het neemt niet weg dat het hier verzamelde leger strijdt tegen Israël. En dat is precies zoals het ook in Zacharië 14 staat en in Joël 1 feitelijk. Want als het koninkrijk van de Heer aanbreekt en in dat verband gesproken wordt over een bazuin en geklank, betekent het tegelijkertijd het oordeel over het werk van de ongelovigen en zeker van de afgodische mens. Er staat dan ook in vers 17, en ik zal de mensen bang maken dat zij zullen gaan als de blinden. Dan weten ze niet waar zij gaan en dat is de reden van de angst natuurlijk ook. Want zij hebben tegen de Heere gezondigd. Ik kan me daar toch wel iets bij voorstellen, want als nou van hogerhand de Heer zelf ingrijpt, dan gelooft u toch wel met mij dat ineens niemand meer weet waar hij aan toe is. Wat moet een atheïst, als ineens blijkt dat er toch een God bestaat en dat hij nog wat doet ook? En theoretisch, maar dat is puur theoretisch, ik zou die gezichten wel eens willen zien van onze broeders en zusters, die natuurlijk met ons mee worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, voor het zover is. En soms vind ik dat jammer. Naar de mens gesproken vind ik dat jammer, ja. Ik gun het er van harte, maar naar de mens gesproken vind ik dat jammer. Want ik zou hun gezichten wel eens willen zien als blijkt dat Jeruzalem door de Heer zelf verwoest wordt. En ik maak me sterk, als ze nog op aarde zou, dat is niet zo, maar stel nou dat, hè, dat ze dan tegen die tijd dat die Russen dus een landing uitvoeren vanaf een landing, dat weet je, doet het wat het is, hè. Deze dagen van het jaar weten we niet meer wat een landing is, een schip, niet meer een vliegtuigschip. Vanuit de Middellandse Zee, als die Russen vanuit de Middellandse Zee een landing uitvoeren op de oostkust van de Middellandse Zee en dus op de staat Israël enzovoorts, dan worden er waarschijnlijk meteen allerlei bidstonden belegd. Onder het motto van Psalm 122, bid voor de vrede van Jeruzalem. En al dat soort dingen meer, denk u niet? Dan gaat dat zo. Dan zou dat zo gaan, moet ik dan. Gebeurt niet, ze zijn weg. Maar dan zou dat zo gaan. En dan zou ik die gezichten wel eens willen zien. Als dan toch Jeruzalem verwoest wordt, dan weten die mensen dan dus ook niet meer waar ze aan toe zijn. En dan kun je het niet meer zingen, ik wandel in het licht met Jezus, of iets dergelijks. Want dan heb je net gedemonstreerd gekregen hoezeer je in duisternis was. En niet wist waar je ging. En hoe je dan verder moet. Hè? Natuurlijk, dit is theorie, maar ik beschrijf het nu vanuit evangelisch-christelijke kant, zal ik maar zeggen. Daar kunnen we allemaal makkelijk volgen, want we rekenen onszelf daarbij, hè? Toch? Nou, ik wel in ieder geval. Ja, kan het ook niet helpen, het is zo. Maar voor hetzelfde geld kun je het beschrijven vanuit Joodse kant. Toch? Men rekent niet op de Heer, of men rekent er juist wel op en zegt, nou ja, de Bijbelse profetieën enzovoorts. Hè? U weet wel, die plakketten die ik heb laten zien op de dia's, die plakketten van ze zullen een zwaarde omsmeden tot ploegscharen en hoe het allemaal heten mag. Hè? En wat was het ook weer? De lansen tot sikkels of iets dergelijks enzovoorts. Ja, dat is wat men verwacht. En men werkt aan de vrede, men bouwt aan vrede. Maar het komt niet tot stand. Integendeel. En wat dan? Dan is toch echt alle hoop voorbij. Ja, de mens geleden niet. Dan is men toch blind. Vandaar dat men het beste zo snel mogelijk de berg Hor kan beklimmen. Om daar... dat was een ander verhaal. Hè? Om daar genezen te worden van blindheid. Heb ik u toch verteld? Goed. Hoef ik dat niet meer uit te gaan. Bij wijze van spreken bedoel ik dat natuurlijk. Hè. Men zou namelijk komen tot de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Om daar van die blindheid genezen te worden. Maar, niettemin, ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden. Want ze hebben tegen de Heere gezondigd. Tegen mij dus gewoon, maar er staat tegen de Heere gezondigd. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als trek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden. Ten dagen der verbolgenheid des Heren, heb je hem weer, de dag des Heren, nu. Ten dagen der verbolgenheid des Heren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden. Niet door het vuur van buitenlandse legers, van Russische legers, of skutraketten, of wat men wezen mag. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land, let op land, niet volk, land. Gaat het dan niet over het volk? Jawel. Maar het gaat over de inwoners van dat land. Uiteraard. De vloek rust op het land. God heeft een plan met het land. Enzovoorts. En het oordeel komt over degenen die in het land zijn. Dat vind je in Jeremia al. Want tot dit Jeremia zei de Heer. Die lui die in ballingschap zijn. Die zijn goed af. Maar jullie hier in Jeruzalem. Jullie zullen het nog slecht krijgen. Want Jeruzalem zal verwoest worden. Juist omdat men in ongeloof in het land was. Zou het oordeel over hen komen, men kan beter in ongeloof in het buitenland zijn. Nee, men kan beter in geloof in het buitenland zijn. Want dan zal men door de Heer verzameld worden naar het land. Maar niettemin, ik blijf erbij, als je dan toch ongelovig wil zijn, dan beter niet in het land, maar beter erbuiten. Goed. Maar niet zal hen kunnen redden, want de Heer zal, hij zelf zal een voleinding maken. Hij maakt er een eind aan, betekent dat gewoon. Nee, niet. Er valt niks aan uit te leggen. Hij zal een volleinding maken. Hij zal er een eind aan maken. Gewisselijk, zeer zeker dus, een haastige, hij zal er dus niet lang over doen, een volleinding met al de inwoners deze lands. Geldend uiteraard niet alleen voor degene die als Jood worden aangeduid, maar net zo goed voor andere inwoners van het land. Dat komt trouwens tot uitdrukking in het volgende hoofdstuk. Maar daarover hebben wij het na de pauze. En zo komen we bij Zefanja hoofdstuk 2. Waar staat, doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluit baren, gelijk kaf gaat de dag voorbij. Terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Deze versen zijn natuurlijk een directe oproep tot bekering. Gericht inderdaad aan dit volk van Jeruzalem. En dus in het bijzonder aan het Joodse volk. Doorzoek uzelf nou. opdat men zich zou realiseren wie men is, waar men staat en feitelijk dus wat men gelooft. Dat is waar het om gaat en er wordt meteen bijgezegd dat men maar een korte tijd heeft om dat te doen. Want dat wordt uitgedrukt in vers 2, waar staat eer het besluitbare. De gedachte is gewoon eer het besluit tot uitvoer gebracht wordt. Als een besluit baart, wil dat gewoon zeggen dat het besluit, dat wat vast besloten is, gerealiseerd zal worden. En ik gebruik deze term, dat wat vast besloten is, omdat die letterlijk zo staat in Daniël 9, vers 27. En daar staat hij in verband met het einde van de 70ste week van Daniël. En daar gaat het hier ongetwijfeld ook over. Er staat dan, bovendien, gelijk af gaat de dag voorbij. Kennelijk is dat een gezegde of een spreekwoord onder Israël. En het wordt er hier tussen gevoegd om aan te geven dat tijd nou eenmaal snel voorbij gaat. Men heeft dus weinig tijd. Dat stond natuurlijk al in vers 14 van het voorgaande hoofdstuk. De grote dag des Heeren is nabij. En nog eens een keer, hij is nabij en zeer haastende. En hier staat dan dat het gaat om de periode waarin de hittigheid van des Heeren toorn over uw lieden nog niet komt. Men krijgt dus een korte tijd de gelegenheid om tot bekering te komen, want daar gaat het natuurlijk om. Want na die korte tijd zal die hittigheid van des Heeren toorn over hen komen en zal dus de dag van de toorn des Heeren over hen komen. Twee verschillende uitdrukkingen. Ik denk dat trouwens deze uitdrukkingen rechtstreeks in verband gebracht zouden moeten worden uiteindelijk met het optreden van de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want dan is de dag des Heren zeer haastende, kun je rustig zeggen. Die is dan zeer nabij gekomen. Al was het maar om de eenvoudige reden dat de klok loopt. Zo kun je het zeggen. We leven al heel lang in een tijd waarin deze klok, waarover het hier feitelijk gaat, niet loopt. Die kwestie van tijdrekening van de 70 weken van Daniël, waarvan de 69 al om waren bij de intocht in Jeruzalem. En de 70ste week, de laatste 7 jaar uit deze geschiedenis van Juda en van Jeruzalem, is nog steeds toekomst. Maar zodra die 70ste week begint, zullen die twee getuigen hun werk verrichten in de straten van Jeruzalem, zoals uiteindelijk beschreven in Openbaring hoofdstuk 11. En dan is het inderdaad een korte tijd. Ik kan me voorstellen dat deze twee getuigen gebruik maken bijvoorbeeld van dit schriftgedeelte. Het is maar een korte tijd, dan komt die dag des Heren. En ik ben er in ieder geval van overtuigd dat zij degene die tot geloof komen ook zullen aansporen om met de grootste spoed de stad te verlaten. Om te vluchten naar Petra, dus hè, dat bekende verhaal is dat uiteraard. Hè. Daar wordt hier waarschijnlijk ook over gesproken. Want er staat dan in vers 3: zoek de Heere alle gij zachtmoedigen des lands, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. En de misschien drukt gewoon de mogelijkheid uit. Men kan namelijk verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Men kan namelijk zijn toevlucht zoeken naar een schuilplaats die door God bereid is. Met de woorden uit Openbaring 12. En ook nu gun ik me de tijd niet om dat allemaal op te zoeken, want daar moet ik zoveel uitleggen. Maar Openbaring 11 spreekt over het optreden van deze twee getuigen. En in Openbaring 12 staat die uitspraak van dat de vrouw Israël dus vlucht in de woestijn waar ze een plaats heeft haar van God bereid. En dat gaat over precies dezelfde omstandigheden in de 70ste week van Daniël, wanneer men gehoor zou geven aan de prediking van het evangelie en niet alleen zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar als gevolg daarvan ook zou uitgaan buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem dus, om een toevlucht te zoeken buitenslands, want die toorn God zou komen over het land als zodanig. En daarom zou men het land uitvluchten, vanzelfsprekend. De uitspraak overigens zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. en zoekt de Heere alle gij zachtmoedigen, legt nadruk op gerechtigheid aan de ene kant en zachtmoedigheid aan de andere kant. Deze begrippen die zouden wij eigenlijk moeten kennen uit het Nieuwe Testament, waarbij uiteengezet is dat rechtvaardigheid of gerechtigheid Gods geopenbaard is geworden, niet door de wet, maar integendeel door het Nieuwe Verbond. En ik ben in gedachten nu in Romeinen 3 vanaf vers 21. Maar nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En dus eigenlijk buiten de wet om enzovoorts. En als over gerechtigheid gesproken wordt, dan gaat het inderdaad over gerechtigheid die toegerekend wordt op grond van geloof. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En hier gaat het om dat recht Gods. Het recht in Gods ogen houdt niet zozeer in, dat zozeer mag ik wel weglaten, houdt niet in dat wij beantwoorden zouden aan allerlei wetten en regels. Het recht Gods houdt in dat wij ons zouden onderwerpen aan zijn woord. En dus in hem zouden geloven. Dat is gewoon de Bijbelse gedachte, ook in de Oud-Testamentische geschriften. Daar is niks bijzonders aan. Men zou zich onderwerpen aan wat God gesproken heeft, in het algemeen. En daarmee doet men gerechtigheid. Bovendien, waar men dat doet, is men kennelijk zachtmoedig. En dat is het andere woord wat hier gebruikt wordt. Zachtmoedigheid veronderstelt een zacht gemoed. En een gemoed, het gemoed is immers het denken, het hart, zo je wilt. Maar eigenlijk het denken van de mens. En iemand die zachtmoedig is, die heeft een ontvankelijk gemoed. De gedachte is gewoon, ook een Bijbelse, dat onder het Nieuwe Verbond, daar waar de gerechtigheid gerealiseerd wordt dus, dat onder het Nieuwe Verbond het woord Gods geschreven zal worden, gegraveerd is namelijk een veel te sterke uitdrukking, maar gegraveerd zal worden, geschreven zal worden in de harten der mensen. Waarbij de bedoeling is niet dat met geweld dat woord in het hart gegraveerd wordt, zoals eens op stenen tafelen, en dus in stenen harten, zegt de profeet, maar het zou geschreven worden in vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen, in ontvankelijke harten namelijk. Zachtmoedigheid hangt rechtstreeks samen met geloof. En dat is ook de reden waarom de term in de bergreden voorkomt uiteraard. Zalig zijn de zachtmoedigen. Terwijl het had moeten zijn natuurlijk, zalig zijn de gelovigen. Uiteraard, ik denk niet dat ik dat moet uitleggen. Maar zachtmoedigen zijn gelovigen. Gelovigen zijn namelijk degenen die een ontvankelijk hart hebben. Die hun hart hebben opengesteld, hun denken, hun geest, hoe noem je zoiets. Het hart dus gewoon hebben opengesteld voor het woord Gods. Dat is namelijk geloof. Geloof is immers het aanvaarden, het accepteren van het woord Gods. En onder het Nieuwe Verbond wordt ook gezegd dat inderdaad dat woord geplant of geschreven dan wel gegraveerd wordt in de harten der mensen. Daarom zoekt de Heere alle gij zachtmoedigen des lands, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Want daar waar men zich onderwerpt aan het woord Gods en waar men zijn hart voor het woord Gods openstelt, daar kan men inderdaad verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. En daarom staat er misschien, dit is namelijk de mogelijkheid. Misschien zult gij verborgen worden. Zachtmoedigen zullen verborgen worden, de anderen uiteraard niet. En wel, er staat misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heren. Voor de één keer maak ik dan toch even een uitstapje naar uitspraken van Openbaring. In dit geval Openbaring hoofdstuk 6. Waar staat in vers 12, ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En het aardige daarvan is dat deze laatste uitdrukking, de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en ook de sterren des hemels vielen op de aarde, vers 13... die uitspraak over zon, maan en sterren is er een die wij in beginsel kennen uit Joël 2 in het bijzonder, uit vele plaatsen in het Oude Testament. Want de gedachte is dat waar zon, maan en sterren verduisterd worden, zoals hier beschreven, daar begint de dag des Heren. Dat gebeurt namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. U weet wel, daar stond na de verdrukking In de tweede helft van de zevende week van Daniel. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven enzovoorts. Dat is Matthäus 24. En Joël 2 zegt, de zon zal verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus de volgorde is, als je het heel strikt neemt. De zevende week van Daniel. Waarvan de tweede helft beschreven wordt als de grote verdrukking. Maar als die voorbij is, en dus de 70e week voorbij is, dan wordt de zon, maan en sterren verduisterd en begint de dag des Heren. Bovendien, dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Enzovoort. Hè? Nou, wat hier nou staat, is een beschrijving dus van het einde van de 70e week van Daniel. De rest van die week wordt beschreven in de voorgaande verzen van Openbaring 6. Maar dan staat er van alles. Het gaat namelijk over aardbevingen. Enzovoort, dat ga ik allemaal niet specifiek lezen. Maar dan staat er in vers 15... En de koningen der aarde, en de groten en de rijken en de oversten over duizenden, de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije, wie het maar waren, verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Nou, waar zou dat nou wezen? Hè? Ja, dat hoef je niet meer te raden, toch, hè? Langzamerhand, hè? Verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. De kloven der steenrotsen in het Oude Testament. Dat is dus Petra. En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons. Dat is een beetje simpel vertaald eerlijk gezegd. Valt op ons. Want het kan net zo goed opgevat worden als met grote kracht overdekken. Dat is vallen. Op ons vallen. Met grote kracht overdekken. Valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. De bedoeling is niet dat die bergen bovenop hen vallen, zodat ze dan dood zijn, ongetwijfeld. De bedoeling is dat ze in de bergen, onder de bergen dus, in de spelonken, maar daar stond het toch ook, in de spelonken van de berg schuilen, zodat ze de hele berg boven zich hebben. En in die positie zouden zij dan verborgen worden van het aangezicht desgenen die op de troon zit. Dat is het lam, volgens de voorgaande verse. Dat is dus Christus zelf. Dus als je vraagt waar en hoe zou men dan verborgen worden in de dag... Waar stond het in Jesaja? Wanneer zou men verborgen worden in de dag van de toorn des Heren? Dan zou het zijn inderdaad buitenslands... Niet in Jacob of Israël, maar in Edom en in de hoofdstad van daarvan, dus inderdaad Petra. En het aardige is dat er ook hierachter staat, in vers 17, want de grote dag zijns toorns is gekomen. Nou, leg je die laatste twee versen dan in het bijzonder van Openbaring 6 naast Zefanja 2, dan moet duidelijk zijn waar het over gaat. Als die dag van de toorn des Heren aanbreekt, of gewoon de dag des toorns, uit Openbaring 6 vers 17, dan zou men al moeten zijn in de spelonken, in de kloven der steenrotsen en in Petra. Nou wel nu, daarheen zou men ook vluchten vanuit Jeruzalem. Dat is moeilijk aan. En dat staat dus eigenlijk in deze beide plaatsen. En als het dus in Zefanja staat, misschien zult gij verborgen worden. Dat wil niet zeggen dat er een kans bestaat. Het wil gewoon zeggen dat de mogelijkheid aanwezig is. Maar dan moet men inderdaad de plaats waar men verborgen zou worden, inderdaad bezoeken. Daar moet men naartoe gaan, is de gedachte. En dat is precies wat in Matthäus 24 ook staat. Onder andere dan. Hè. En natuurlijk in Openbaring 12. Vluchten naar de woestijn, is de gedachte. En wel deze woestijn van Edom. De uitspraak uit Zefanja 2, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren, komt dus automatisch, daar worden ze automatisch in verband gebracht met het aanbreken van die dag des toorns des Heren, maar het is gewoon de dag des Heren, dat blijkt nu ook nu weer. En hoewel in Openbaring 6 de laatste verse staat, de dag des toorns is gekomen, besluiten wij via de vergelijking met Zefanja 2 vers 3... dat de dag des toorns is de dag van de toorn des Heren. Of kort, het is de dag des Heren. En hoewel het dus in Openbaring 6 staat, de dag des toorns, is het de dag des Heren. Dat is gewoon een andere aanduiding voor precies hetzelfde.
En dan nog even, Zefanja 2 vers 3. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Is bijna hetzelfde als de uitspraak in Joël. Die zoek ik ook even op. Joël, waar die dag des Heren ook vele malen genoemd wordt. 5 keer, letterlijk. De dag des Heren als een verwoesting van de Almachtige. De dag des Heren, duisternis, donkere wolken. De dag des Heren is groot en zeer vreselijk. De grote en vreselijke dag des Heren, enzovoorts. Zo heet het allemaal in Joël, hè. En ik heb er al eens vaker op gewezen, Joël spreekt in het bijzonder over de gebeurtenis in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus meteen voorafgaande aan het aanbreken van de dag des Heren, die dan vele malen genoemd wordt. En als het oordeel van over Jeruzalem beschreven wordt, en uit de uiteindelijke val en verwoesting van Jeruzalem, in hoofdstuk 2, dan volgt daar ook een oproep tot bekering. Er staat bijvoorbeeld aan het eind van vers 11 van Joël 2, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Het is een vraag. Misschien verdraagt toch iemand hem, hè? Misschien zijn er overlevenden. En dat volgt dan in vers 12 namelijk. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, met uw ganse gemoed, met een zacht gemoed. Bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween, men zou namelijk rouw bedrijven, staat er ook achter, en scheurt uw hart en niet uw klederen. En klederen worden gescheurd, een teken van rouw, maar zegt de Heer, kun je wel de bekleding, de buitenkant scheuren. De binnenkant moet gescheurd worden. Met het hart is wat mis. Nou goed. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat is allemaal beschrijving van wie de Heer is onder het nieuwe verbond. Genadig, barmhartig. U weet wel, men krijgt immers genade en barmhartigheid van de troon der genade, volgens Hebreeën 4 onder andere dan. Hij is genadig en barmhartig, langmoedig, inderdaad, minstens al 2000 jaar. En groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwade. Waarbij het kwade de aanduiding is van het oordeel dat hij brengen zou. Dat is nu helemaal kwaad. Nee, het is geen zonde, maar daarom wel kwaad. En er staat, hij is berouwhebbende, God is berouw van het kwade. Met als consequentie, vers 14. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. De gedachte is, wie weet, misschien komt er verandering in. Hier werd weliswaar een oordeel aangekondigd in de voorgaande verzen, maar misschien gaat het niet door. En dan zeg ik meteen, maar het gaat wel door, want we hebben al een paar keer gelezen. Het is vast besloten en dat soort dingen meer. Het besluit zal baren, met de woorden van Zefanja 2. Maar er is een andere optie. De ene optie is dat misschien heel het oordeel niet doorgaat, maar dat kan je zo niet zeggen, want het gaat wel door. De andere mogelijkheid is dan dat men inderdaad op tijd de plaats des onheils heeft verlaten. Dat men dus op tijd het land ontvlucht is, waarbij het oordeel, de toorn, zou komen inderdaad niet zozeer over de mensen, althans niet in de eerste plaats, maar over het land. En als men dus toch het leven wil houden, hoewel al het leven uit het land zou worden uitgeroeid, dan zou men voor dat tijdstip het land moeten hebben verlaten. En dus vluchten. En dat is kennelijk de gedachte. En dat staat er ook later, want er staat aan het eind van dit hoofdstuk, Joël 2 vers 32, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dus toch een uitzondering. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Men zou namelijk kunnen ontkomen. Maar dan moet men wel de naam des Heren aanroepen en vervolgens de stad verlaten. En zeg niet dat het niet kan, want ook in laatste instantie kan dat nog, want de Heer zou, maar dat is weer Zacharië 14, bij dezezelfde gelegenheid een vluchtweg openen vanuit Jeruzalem, inderdaad naar de woestijn. wanneer de olijfberg scheurt en men zal Jeruzalem kunnen verlaten dan, ontvluchten via die gescheurde olijfberg, via het dal wat daardoor ontstaat naar het oosten, aanvankelijk althans. En dus, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Ze blijven dus inderdaad over. En de uitdrukking, wie weet hij mocht zich wenden, uit vers 14, die kennen we dan dus inmiddels. Het idee is namelijk niet dat dat toorn, dat die toorn of dat oordeel of dat dat kwade niet doorgaat, maar wel dat men aan dat oordeel zal kunnen ontkomen. Dat is dezelfde discussie waar we nu over praten. Is dezelfde discussie als die de Heer had, die Abraham had, moet ik zeggen, met de Heer. Want de Heer zei, ik ga Sodom verwoesten. En toen zei Abraham, maar wat nou als er nog rechtvaardigen zijn daar? En u weet hoe het afgelopen is, om het verhaal kort te maken. Sodom werd verwoest, maar die ene rechtvaardige die in Sodom was, die werd er eerst door de Heer uitgehaald. Moeilijker is het niet, en dat zal met Jeruzalem in de toekomst ook gebeuren. Ja, tenzij men niet wil, maar dan kun je ze moeilijk als rechtvaardigen, dan, dus als gelovigen beschrijven. Maar dat is waar het om gaat. En heel het idee van als wij nou maar fatsoenlijk bidden en voldoende bidden, de Heer onder druk zetten, actiegroepen, bidstonden bedoel ik, beleggen. En, dan gaat het misschien niet door. En de Heer heeft ook gezien wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Dan zeg ik, ja, waarom heeft hij daar eigenlijk niks aan gedaan? Maar dat heeft hier natuurlijk niks mee te maken, maar dat vind ik altijd een goede vraag in. Waarom heeft hij daar niks aan gedaan? Toen zei iemand, hij heeft er wel wat aan gedaan, hij heeft een einde aan gemaakt. Ik zei, nou, dat is mooi, laat dan. He? Eerst laten we 6 miljoen doden, 6 miljoen Joden vermoorden. Dan hebben we het alleen nog maar over de Joden overigens. Enzovoorts. En dan maakt de Heer er een eind aan. Nou, ben mooi klaar mee dan. Niet dan? Los dat probleem maar eens op. Nee, zegt men, maar het is nou gebeurd en de Heer zal dat niet weer laten gebeuren. Dus de volgende keer zal er wel oordeel over Israël aangekondigd. Maar het Joodse volk heeft al zoveel geleden, dat gaat nou niet meer door. En anders vragen wij het hem wel. En dan gaat het niet door. Dat beweert men ernst. Dan niet precies zoals ik het nu zeg, maar het is echt wat men beweert. Nou, zo is het dus niet. Hè? Zeg maar, dat zeggen ze, ja. Maar dat is niet wat er gebeurt. Integendeel, Jeruzalem zal verwoest worden. De grootste ramp moet het Joodse volk nog treffen. In ieder geval de Joodse staat. Dat is waar het op neerkomt. En dat zijn er toch in minstens een paar miljoen. Weer. Dat is nu helemaal zo. En dan van Gods wegen, want dat was het in de Tweede Wereldoorlog niet, hoor. Overigens. Wat er toen gebeurd is, bewijst gewoon wat ik altijd al beweer en wat de Bijbel ook uitdrukkelijk vele malen zegt. De Heer trekt zich van de gang van zaken in de wereld niks aan. Alleen op het moment dat het er dan uit gaat zien dat hij misschien helemaal zijn werk in de toekomst alsnog niet meer zal kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat er geen Joods volk meer is. Dan grijpt hij in. Maar ook niet eerder dan hij het noodzakelijk acht en niet ter wille van de mens, maar ter wille van het plan wat hij in de toekomst alsnog zal uitvoeren. Dat is waar het om gaat. En dan doet hij wat wellicht. Maar in het algemeen, hij doet niets. Dat wil zeggen, hij houdt zich niet met de wereld bezig in onze tegenwoordige bedeling. En waar hij het al doet, doet hij het in het verborgene, zodat we het dan nog niet kunnen bewijzen. Dus ik heb eigenlijk alweer wat te veel gezegd. Dat is Bijbels. En daarmee is heel de geschiedenis ook verklaard. Het is de enige serieuze, redelijke verklaring die daarvoor bestaat. Alleen, die wil men dikwijls niet accepteren. Want als dat zo is, betekent het dat de mens in het algemeen van God niets te verwachten heeft in onze dagen. En dat is ook zo. Maar waar we spreken over gelovigen, ja, hebben we het over wat anders. Hebben we over mensen die hemelburgers zijn enzovoorts. Die eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. En daar ligt de situatie anders. Dat is een ander verhaal. Maar in het algemeen De Heer zorgt voor de zijnen. En als zijn, dat komt dus bij het onderwerp terug hier. En als dus een oordeel over Sodom komt, dan zorgt hij eerst dat Lot eruit verdwijnt. En als het oordeel komt straks over Jeruzalem en Judea, dan zorgt hij dat de gelovigen daaruit verdwijnen. En in ieder geval zorgt hij dat eerst de gemeente verdwenen is. En dat geldt voor alle gelovigen van vandaag, uiteraard. Dat gaat er nog aan vooraf. Maar zoals de gemeente zal worden verlost, weggerukt, zal ik dan maar zeggen voor de gelegenheid, uit de wereld, voordat de toorn over de wereld komt, zo zal het gelovig overblijfsel uit Juda inderdaad kunnen vluchten, kunnen verdwijnen uit de stad, uit de legerplaats, alvorens dit grote oordeel van de vreselijke dag des Heren over Jeruzalem zal komen. En moeilijker is het niet. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, zegt Joël 2 vers 14. En hij mocht een zegen achter zich overlaten. Tot spijsoffer en drankoffer, maar dat bespreek ik verder dan niet. Maar hij mocht een zegen achter zich overlaten. En inderdaad, wanneer men het hart scheurt en niet de klederen, wanneer men zich bekeert tot de Heer met het ganse hart en met vasten en geween, dan zal de Heer wel degelijk een zegen achter zich overlaten, enzovoorts. Maar die zal men verkrijgen niet primair in Jeruzalem, maar zoals gezegd primair in Petra, want daar begint dat. En dan ga ik weer terug naar Zefanja. Ja, ik had eigenlijk natuurlijk ook moeten noemen die andere tekst waar hetzelfde staat. Wie weet, hij mocht zich wenden enzovoort, als in Joël 2 vers 14. Die staat namelijk ook in Jona 3. Maar dat ik er niet op inga, is omdat die uitspraak in Jona 3 van doen heeft niet met Juda. Maar met Efraïm. Ja. En staat daar dus niet in verband met de openbaring van het koninkrijk, zoals die over Juda in Joël, maar staat in verband met de verborgenheden, verberging van het koninkrijk in onze dagen. En dus in verband met de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Dat is, daarom haal ik hem niet aan, maar dezelfde uitspraak uit Joël 2 staat precies zo in Jona 3. Maar ik laat hem buiten beschouwing. Maar de gedachte is, de Heer zal een oordeel brengen, een toorn brengen, maar er is een uitzondering. En de uitzondering geldt de gelovigen. In verband met de openbaring van het koninkrijk vinden we het in Joël 2. Namelijk, de Heer zal toorn brengen, oordeel brengen over de wereld, beginnend bij Israël. Maar er is een uitzondering voor het gelovig overblijfsel. Dat zal kunnen ontkomen. Maar in Jona gaat het erom dat de Heer toorn brengt over de wereld in het algemeen en over Israël in onze dagen. Een andersoortige toorn, meer passief. Hij zal de wereld immers loslaten en er zich niet mee bezighouden. Maar er is ook een uitzondering. En die wordt feitelijk genoemd in Jona hoofdstuk 3.